Het is niet dat ik niet meer van hem hield, maar het is meer dat er omstandigheden waren tussen ons, waardoor ik gewoon heel veel moest dragen. Waardoor ik eigenlijk alle verantwoordelijkheden in onze relatie had en hij eigenlijk passiever was. Dit gaat niet meer, dus we moeten hier wat veranderen. Als jij als vrouw niet lekker in je vel zit, dan heeft dat uiteraard effect op je relatie, op je omgeving, hoe jij jezelf voelt als vrouw. Hoe ik dat aanvlieg is eigenlijk altijd eerst zorgen dat de fundamentele basis goed is. En vanuit daaruit, als je die verbinding met jezelf goed kan maken en snap wie je bent, dan kun je ook beter verbinding maken met de ander. Draag mij een keer. Maar de reactie van een vrouw is vaak, dan doe ik het zelf wel, dus doe ik nog meer. En daardoor wordt die druk zo dusdanig hoog, dat als een man al iets wil proberen, dan is het niet goed en doe ik het zelf wel. En dus, het wordt alleen maar krampachtiger en verliest een vrouw eigenlijk nog meer zelf.
Precies dit. Ik zie dit ontzettend veel. En er zijn twee belangrijke openingen. Enerzijds bij de vrouw om dat minder te gaan doen. Maar anderzijds ook bij de man om daadkrachtig en betrouwbaar te worden. En te leren dat je kan dragen. De man moet shit op orde hebben en de vrouw moet openen. En als dat niet oké is, dan wegwezen. Dan denk ik, zo werkt het niet in het leven. En waar zijn de nuances? Welkom bij een nieuwe aflevering van Relatiesucces, de podcast. De nummer 1 podcast voor ambitieuze stellen en singles op weg naar een gezonde, stabiele liefdesrelatie. Vandaag de gast in de podcast Eva van Eva Luna Lifestyle. Eva is al sinds 2016 een succesvolle ondernemer. Heeft echt duizenden, voornamelijk vrouwen, geholpen bij hun hormoonhuishouding, bij lifestyle, bij ondernemerschap. Ze is public speaker, auteur van haar eigen boek en vooral een heel interessant en ontzettend rijk persoon. Ik kijk ontzettend uit naar de podcast en ik hoop jij ook. Voordat we starten, eerst nog even dit. Mocht jij die ambitieuze single of stijl zijn en herhaaldelijk vast blijven lopen in liefde, in relaties, weet dat je na het beluisteren en of bekijken van deze podcast een gratis adviesgesprek met mij kan inplannen. In 30 minuten hebben wij al jou of jullie belemmeringen helder en een plan gemaakt om deze voor eens en voor altijd effectief te beïnvloeden. Je vindt de link in de beschrijving en voor nu veel kijk- en of luisterplezier met de podcast. Eva, ontzettend fijn dat jij er bent.
Ja, wederzijds. Ja. Ik heb er zin in.
Ja, ik ook. Nou had ik natuurlijk net al kort even een intro gedaan, al wat verteld over wie je bent, wat je doet. Ik vind dat een mooie vraag om te stellen. Stel, je moet nu verhuizen naar een eiland waar niemand je kent. En je ontmoet iemand en die zegt van, hey, maar wie ben jij? Wat zou je dan antwoorden? Wie jij bent als mens?
Oeh, dat is een goede vraag om mee te beginnen. Wie ik ben als mens? Een nuchtere tukker die vrouwen helpt in hun gezondheid. Maar vooral ook heel veel liefde voor het leven leiden zoals het is. Echt aanwezig kunnen zijn.
Ja, mooi. Dat geeft duidelijk richting, hè?
Ja.
Dat geeft duidelijk richting. En je bent natuurlijk de gast in Relatiesucces, de podcast. Wat betekent dat voor jou, relatiesucces?
Ja, relatiesucces betekent voor mij echt voor elkaar er kunnen zijn. En dat is wederzijds. En altijd op elkaar kunnen vertrouwen door weer en wind. En natuurlijk vanuit daaruit ook je beste versie van jezelf kunnen zijn. Ja. Naast dat je partner bent met elkaar.
Ja. En durf je te zeggen dat er relatiesucces in je leven is op dit moment?
Ja, zeker.
Ja? Ja, dat dacht ik al te lezen ook. Ik ga hem er gewoon even bij pakken. Ik heb je uitgenodigd naar aanleiding van deze post. Ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar een klein stukje tekst. Want ik vind het echt ontzettend mooi wat je daar hebt geschreven. En ik wil het graag aan de luisteraar meegeven. Liefde is geen vanzelfsprekendheid. Liefde is dynamisch, constant in beweging. Wanneer ik groei, heb jij te groeien en andersom. Wanneer jij geeft, heb ik te ontvangen en andersom. Wanneer ik steun nodig heb jij er te zijn en andersom. Wanneer jij omvalt, heb ik je te dragen en andersom. Een haarfijne balans waarin we constant heen en weer bewegen. Dansend om in evenwicht te blijven. Hoe beter we communiceren, hoe beter we elkaar behoeftes kennen en hoe dichter we bij elkaar komen. En het enige wat daarvoor nodig is, is er zijn. Samen, alleen, in constante. In constante van aanwezigheid, van onvoorwaardelijke liefde tussen jou en mij. Just the two of us. En dat Dat heb je volgens mij geschreven recent. Over jou en je partner en je relatie.
Klopt. Volgens mij was dit met Valentijn.
Dat klopt. Dat klopt. En toen zei je erbij en niet alleen met Valentijn.
Ja.
Ja. Beleef je dat ook zo in jouw relatie?
Ja, dat is een post die je eruit pakt die echt oprecht vanuit mijn hart geschreven is.
Ja. Wat maakt dat er is? Hè? Want dan kunnen we zeggen van ja, maar liefde en relatie is toch fijn en geweldig. Maar sowieso iedereen die deze podcast luistert weet dat het niet zo is. Maar eigenlijk iedereen in het leven weet dat dat echt niet zo vanzelfsprekend is. Dat een relatie zo goed kan gaan of dat liefde zo fijn of grotendeels onvoorwaardelijk kan zijn. Wat maakt dat tussen jullie zo goed gaat?
Ja, ik kan antwoorden van hè. Uiteindelijk komt dat er ook niet zomaar. Uiteindelijk is dat ook iets waar je naartoe bouwt. Dus wij zijn ook door echt verschillende dingen heen gegaan. Waarin we ook tegen elkaar hebben moeten kunnen leren omgaan. En moeten kunnen communiceren met elkaar. Om samen eruit te komen. Om samen te zijn waar we nu kunnen zijn. Dus die onvoorwaardelijke liefde is ondanks dat het niet altijd stroomt. Of ondanks dat het niet altijd gaat zoals je wil. Er toch allebei zijn en voor elkaar kiezen. Ja. Daar is dat wel echt op gebaseerd.
Waren er momenten dat het heel lastig werd? Ik weet dat je 8 jaar samen bent met je partner.
Ja.
Als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn eerdere relatie, was ik 9 jaar samen met iemand. Uiteindelijk nu zit ik 4 jaar in een relatie. Ik weet hoe uitdagend dat is. Kan zijn.
Ja, het is niet dat ik niet meer van hem hield. Ik heb altijd van hem gehouden. Maar het is meer dat er omstandigheden waren tussen ons, waardoor ik gewoon heel veel moest dragen. Waardoor ik eigenlijk alle verantwoordelijkheden in onze relatie had en hij eigenlijk wat passiever was. En ik merkte dat, dan ga je eigenlijk vanuit vrouw zijn ook een stuk mannelijker worden. Meer een mannelijke energie. En je raakt dan ook een beetje verwijderd van jezelf. En dat was eigenlijk op het moment dat ik zei, oké, dit zoals het nu is, dat gaat niet meer. Dus we moeten hier wat veranderen.
Ja.
Dus ja, dat.
En is dat wat je daarover wilt delen, is dat dan een externe situatie wat dan gebeurt? Dus een gemoedstoestand wat hem overkwam bijvoorbeeld? Of is dat een langzame dynamiek geweest die zo ontstond?
Ja, het is de situatie is wel ontstaan. Dus hij verloor zijn werk. En hij is echt ras ondernemer. Dus ja, hij vond het ook heel moeilijk om dan een baan te gaan zoeken. Dat was eigenlijk een soort no-go in zijn hoofd. Maar daardoor, ik zei, ik vang je wel op. Dat doe je eigenlijk als partners. Zo zag ik dat op dat moment. Maar daar hebben we eigenlijk nooit over gesproken. Dus van eventjes opvangen werd het jaren opvangen. Ja, en dat zorgde toch voor een bepaalde last. Maar ook een beetje schuld naar hem toe van, hè, ik moet het allemaal dragen. En wat doe jij eigenlijk nu?
Ja.
Daar hebben we wel doorheen moeten gaan.
Als je nu terugkijkt, wat had je toen anders kunnen doen?
Minder verantwoordelijkheid nemen.
Ja.
Ja.
En wat is dat in jou, die verantwoordelijkheid? Weet je dat?
Dat is natuurlijk. Ik denk dat het meer te maken heeft met controle willen houden. Of grip op de situatie. Misschien ook wel angst.
Ja,
en ook wel. Het normaal vinden dat de situatie dan is.
Ja.
En ook niet over communiceren. Ja. Een soort van zelfsprekendheid, automatisme. Zorgen voor.
Ja.
Ja, helpend zijn, ja. Helpend willen zijn.
Ja.
Ja.
Ja, herkenbaar ook wat je zegt ook. Ik herken dat ook wel in een vorige relatie. Dat er waren dingen bij haar en ik wou daarin natuurlijk de betrouwbare, lieve, zorgzame man zijn.
Ja.
En als ik ook terugkijk, denk ik dat ik grotendeels hetzelfde zeg. Van die verantwoordelijkheid die ligt natuurlijk bij de ander. En dat is eigenlijk ook heel fijn om de verantwoordelijkheid bij de ander te leggen, maar toch ook beschikbaar en tot een bepaalde hoogte zorgzaam kunnen zijn. Maar daar wel gezonde kaders in te hebben. Anders dan gaat het scheef lopen. Dat zul je misschien ook ervaren hebben. Van dan gaat het uiteindelijk steeds schever lopen. En dan ben ik benieuwd wat je daarover wilt delen. Vaak komt de ander dan ook, kan de ander ook niet in beweging komen. Dat is niet altijd een keuze. Hè? Dat bijvoorbeeld in dit geval jouw man dacht van lekker makkelijk dat Eva voor mij zorgt. Zo werkt dat niet. Maar het is vaak een balans. Wat het een houdt het ander in stand. Is dat herkenbaar voor je?
Ja. Daar geloof ik ook wel in. Ja. Hij kwam daarin ook niet tot zijn recht. Werd ook niet genoeg gestimuleerd om dan wat te doen.
Ja.
Dus je ontneemt eigenlijk iemand dan ook om in actie te komen.
Ja. Doordat jij de klappen opving?
Ja, doordat ik de verantwoordelijkheid neem.
Ja.
Doordat ik ervoor kies om te zeggen van... hè, doe nog maar even je ding. Ga nog maar zoeken wat je wil. Ga maar lekker ondernemen. Ja, en op een gegeven moment moet je wel... Eigenlijk had ik veel eerder moeten zeggen van... hè, misschien is het goed dat je nu eventjes voor iets anders kiest.
Ja.
Maar ik heb hem gewoon echt heel veel speelruimte gegeven.
Ja.
Ten koste van mezelf, op dat moment.
Wat was het keerpunt? Weet je dat?
Ja, ik merkte gewoon op een gegeven moment... de realisatie dat je als vrouw zijnde thuis komt of gewoon daar bent. Maar als jij omvalt, er niemand is. En dus niemand voor mij zou zorgen. Dat was voor mij wel dat ik dacht... Op een gegeven moment wordt dat een soort van feit. Dat je jezelf realiseert van... hè, op dit moment is er eigenlijk niemand voor mij. Emotioneel misschien gezien niet. Omdat hij natuurlijk ook met zijn stress zat op dat moment. Maar ook financieel gezien niet.
Ja.
En dat is gewoon geen fijn gevoel.
Nee.
Dan merk je gewoon wel echt dat je een bepaald... Ja, ik noem het vrouwelijke energie, vrouwelijkheid.
Ja,
mist omdat je zo de broek moet ophouden voor niet alleen jezelf, maar ook de ander.
En ik zou me kunnen voorstellen dat dat ook op jouw lichaam een groot effect had. Of valt dat mee?
Valt mee, maar ja? dat is
maar dat
natuurlijk...
Dat vind ik interessant, want...
Ja, het is... Voor mij was het echt dat ik daardoor minder aanwezig was in het leven. Maar lichamelijk heb ik natuurlijk al... Dat is mijn expertise, dus het is makkelijker voor mij om het lichamelijke wel goed te houden en in balans te houden.
Ja, want precies, hè? Want er was ergens een disbalans. En ik had dus de veronderstelling, volgens mij is dat het juiste woord, dat dat dus ook voor een disbalans in jouw gezondheid zou creëren. Maar je zegt ook van ja, omdat je daar dus zo in thuis bent, kon je dat dus eigenlijk recht houden, om het maar zo te zeggen.
Ja.
Want dat is natuurlijk jouw vakgebied ook helemaal. Dit is wat ik vaak hoor. Dus als er in liefde disbalans is, en je hebt net echt een perfect voorbeeld gegeven van waar er een disbalans kan ontstaan. Ja, dat uit zich vaak lichamelijk, maar dat hoef ik jou niet te vertellen, denk ik.
Ja, nee, dat helemaal eens.
Ja. Wat zie jij daarin vooral voorbij komen?
Ja, het begint eigenlijk altijd heel sluimerend. Dus iemand gaat slechter slapen. Hij heeft minder energie, meer vermoeidheid, concentratieverlies. En dan ligt het natuurlijk per vrouw aan hoe dat nog zich verder uit. Maar kan menstruatiecyclus kan uitblijven of heel extreem worden. Ik coach natuurlijk alleen vrouwen, dus ik zie het in het vrouwenstuk. Maar ook bij mannen zie je terug dat zij dan minder goed voor zichzelf zorg dragen. Vaak wat aankomen.
Verminderde
libido.
Vrouw
ook. Ja. Libido laag sowieso. Ja. En haaruitval.
Ja.
Zijn echt wel veel klachten. Darmklachten. Opgeblazenheid constant. Ja.
Zie je dit vaak, dat dus ook een raakvlak heeft met liefde en relaties?
Ja, zeker. Ja, als ik één op één met mijn klanten werk, dan hebben we het ook altijd over de relatie en hoe je communiceert met elkaar. Maar ik werk natuurlijk met de vrouw aan haar verbinding met zichzelf, alvorens we werken aan de partner.
Ja.
Dus zeker, zeker.
Ja. Ja, ik vind dat altijd fascinerend. Ook de klanten die dan bij mij komen, hoe vaak ook dat een lichamelijke uitwerking heeft op wat er tussen het stel gebeurt. Of ook bij singles, zeg maar. Dus en dat is natuurlijk platgeslagen. Maar als er disbalans is, dan gaat het altijd ten koste van iets anders. En dat, ik vind dat fascinerend. Ik heb daar ook wel professioneel, niet professioneel, ook wel mijn levenswerk van gemaakt om balans te vinden. Misschien heel kort. Ik heb vanaf mijn 12e heb ik 2 jaar in een ziekenhuis gelegen. Of een jaar sowieso. Er waren allerlei ontstekingen in mijn lichaam, in mijn darmen ook en zo. En tot op de dag van vandaag, ik ben nu 34 en toen was ik 12, denk ik. Altijd onderzoek gedaan met mezelf, met anderen, van hoe kan ik nou mijn gezondheid zoveel optimaliseren? Omdat ik merk dat er dus zo'n groot raakvlak is tussen liefde en relaties, business en gezondheid. En als een van die drie gaat wankelen, ja, dan heeft dat altijd weer een wisselwerking op de ander.
Zeker, ja.
Dat zul jij vast ook heel veel zien.
Zeker, ja, nee, één op één.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En ik vind het mooi dat je zo eerlijk bent over jouw eigen relatie. En om daar nog even terug op te gaan. Ik vroeg van wat was dat keerpunt? En toen zei je van ja, het besef. Maar met het besef kwam daar dan ook meteen verandering? Of
is... Nee. Ja, dat werkt volgens mij in geen enkel thema van het leven. Ja, het gaat niet vrij radicaal allemaal opeens anders. Maar ik moet wel zeggen dat... dit is wel een punt geweest dat ik gewoon zei... en nu ga je wat doen, anders ben ik er gewoon echt klaar mee.
Ja.
Gewoon letterlijk uitgesproken. En dat voelde voor mij in ieder geval wel als een soort verheldering van opluchting... dat uitgesproken was. En tuurlijk, ja, je kunt niet verwachten dat iemand opeens dan radicaal iets anders doet. Dus ja, realistisch gezien heb ik daar wel de tijd voor gegeven om daar wat anders in te doen. Maar alleen al die ander de hand uitreiken van, hè, niet als zijnde ik ga je helpen, maar van nu is het jouw beurt. En ik ben er nog wel, maar het is nu jouw beurt om hier wat anders in te doen. Ja, dat hielp al.
Ja, en je zegt hand uitreiken. En volgens mij is het juist ook een hele gezonde grens trekken. En zeggen van, hey, wacht. Dit is aan jou. Natuurlijk, ik las net ook jouw tekst voor. Wat heel erg mooi omschrijft hoe jij in onvoorwaardelijkheid bent. En er is natuurlijk altijd een bepaalde voorwaarde in liefde. En dat omschrijf je net ook heel duidelijk. Van het voorwaardelijke deel in liefde is ook... ik hou van je en ik wil natuurlijk... echt bij je blijven, want ik heb voor jou gekozen. Maar als dit niet verandert, dan kan ik niet meer bij jou blijven. Want dan doe ik daar mezelf tekort in of doe ik daar mezelf heel veel pijn in.
Ja.
En ja, ik gun jou dat er verandering komt, maar ik gun het mezelf ook.
Ja.
Klopt dat?
Ja, dat klopt.
Ja.
Ja. En je kunt daar natuurlijk oneindig in doorgaan. Maar op een gegeven moment merk je gewoon bij jezelf van dit en niet verder.
Ja.
Ja.
Veel van mijn klanten die bij mij komen hebben misschien niet in de details hetzelfde, maar wel in de vorm. En vragen dan altijd, ja, Dirk, wanneer is dat moment? Wanneer moet je nou weggaan of niet? Heb jij wel eens getwijfeld daarover van, hey, moet ik weggaan of niet?
Nou, ik heb daar wel over nagedacht van, hè. Het is niet dat ik dacht, ik moet weggaan. Maar wanneer beslis ik voor mezelf van, hè, tot hier niet verder? Nou, dat was dat moment eigenlijk. En als het dan, ja, als ik dan echt op lange termijn geen verbetering zou zien. Dus zeg een half jaar verschil. Dan zou ik wel zeggen van, oké, dit gaat gewoon niet werken.
Ja.
Dan gaat het ook gewoon tegenstaan en... ja, ik dat doe je tegenover jezelf is het niet eerlijk, maar ook niet tegenover een ander als je op die manier bij elkaar blijft.
Ja.
Daar geloof ik niet in.
Nee, ik zeg vaak tegen mensen, ik ben benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, van hey, kies en ga dus iets veranderen. Dus dat kan zijn een grens trekken of iets niet meer doen of iets juist wel doen. En doe dat consistent voor een half jaar en als er dan niks verandert, dan heb jij er in ieder geval alles aan gedaan.
Ja, maar dat is het ook. Uiteindelijk moet je... Je kan die beslissing pas maken als je voor jezelf in ieder geval... At least I tried, weet je wel? Ja. Dat je voor jezelf in ieder geval hebt geprobeerd... een kans hebt gegeven voor de ander. Op een gegeven moment, ja... Je krijgt niet eeuwig kansen als het gewoon niet werkt. Dan werkt het niet.
Nee, en volgens mij doe je ook geen liefde aan de ander... als je het in stand houdt. Want je doet geen liefde aan jezelf, maar dus ook niet aan de ander. Want de ander, wat ik bijvoorbeeld vaak hoor, is dat als het dan ooit uit zou gaan, en daarom ben ik in eerste instantie niet voorstander van uitgaan en eerst proberen of het opgelost kan worden, wat heel vaak is. Maar als mensen dan uit elkaar gaan, dan zie je dat in één keer iemand wel in beweging komt. En dan zeggen ze, ja, vaak mensen heel erg boos van, ja, en zie je wel, en bij mij deed hij dat nooit, en nu in één keer kan hij dat wel. Want hij of zij zat natuurlijk gevangen in die patronen.
Ja.
En dat hou je beide bij elkaar in stand. En als je dus echt van elkaar houdt, dan gun je dus ook dat die patronen mogen, maar ook bijna moeten veranderen. Zonder dat je het ander oplegt. Maar juist wat jij heel goed hebt en heel mooi hebt gedaan, van dit is mijn grens. Dat is een grens vanuit liefde.
Ja. Ja, zeg je mooi.
En toen kwam hij in beweging.
Ja. Dat voor hem was het wel van, oh shit, ik wil haar niet verliezen.
Ja.
En dit kan eigenlijk ook niet meer zo. En voor hem was het ook eigenlijk helemaal geen fijne situatie als je vriendin alles betaalt en je moet voorzien. En dat doet ook iets met je mannelijkheid. Dus ja, voor hem was het eigenlijk ook alleen maar beter om daar in actie of te komen. En ja, hij begon gewoon rustig geleidelijk aan daar veranderingen in te brengen door een baan te zoeken, te oriënteren, in gesprek met mensen erover te gaan. Ja.
En wat denk je, wat heeft hem het meest geholpen? Weet je dat of niet?
Nou, ik denk ook wel gewoon uiteindelijk die beslissing van mij om gewoon te zeggen, ik ga hier niks meer aan doen. In de zin van, ik ga niks meer financieren. Het is gewoon nu klaar hierna. Dat heeft hem wel het meest geholpen. Ja. Gewoon dat hij realiseert van, oh, ik moet nu ook echt wel zelf iets gaan doen.
Ja.
Ja.
En dan skippen we in de tijd. Hoe is de balans nu tussen jullie?
Ja, dat is echt compleet anders.
Ja?
Ja, ja, ja. Ja, nee, hij kan mij echt nu heel goed opvangen. Financieel gezien. Maar ook, hij is ook gewoon persoonlijk heel erg gegroeid. En ja, gewoon veel meer beschikbaar. Beter communicatief. Weet je, vroeger was het dan nog wel eens van, hè, dan wou je ergens over hebben, vooral op financieel vlak. En dan werd hij heel snel heel boos.
Okay, ja.
En dan heb je eigenlijk ook geen ruimte om überhaupt de situatie te bespreken. Dus dat maakt het nog lastiger. En nu is dat eigenlijk allemaal gewoon geen issue meer.
Wat fijn, ja. Wat fijn. Ja. En dat een prachtig voorbeeld ook waarin je zegt van, ik zeg altijd tegen mensen, wat doet iemand als het spannend wordt? Ik heb bijvoorbeeld ook best veel singles die bij mij komen en dan hebben ze een date en dan vertellen ze daarover. En dan zeg ik, bijvoorbeeld stel jij zo singles. Dan zeg ik, Eva, maar vertel eens, wat als er spanning is, wat gaat hij dan doen? Is dat iemand die gaat vermijden, gaat overcompenseren, tegenaanval gaat doen? Vaak zie je dat al aan iemand. Ja. Vaak kun je dat al een beetje inschatten, wat iemand zijn persoonlijkheid daarin is. En niet dat daarmee alle drama voorkomen zal worden. Maar het is wel fijn om te weten van wie zit er tegenover me. En ook voor die persoon zelf, oftewel van jezelf te weten, wat doe ik eigenlijk als het lastig wordt? Ben ik iemand die zich wegcijfert? Of ben ik iemand die, want ik was iemand die zich altijd maar aanpaste en altijd maar ging geven. En misschien is dat herkenbaar voor je.
Ik wou ook commenten herkenbaar, ja.
Aan jouw verhaal te horen.
Ja.
Ja. Ja. Ja. En dat trekt dan vaak ook weer iemand aan die wat meer vermijdend is. Hè? Of wat meer in die overcompensatie, hè? Een beetje in die tegenaanval gaat.
Ja.
Het trekt elkaar dan weer meer aan. En dat hoeft dus helemaal geen probleem te zijn in vergelijking met wat heel veel love coaches en zo allemaal zeggen. Daarom noem ik mezelf misschien ook geen love coach. Maar dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Omdat als je het maar weet van jezelf en van elkaar. En,
Ja, dat is wel belangrijk. Ja,
ja toch? Want dan kun je het beïnvloeden.
Ja.
Ja. Mooi, mooi. Ik ben heel benieuwd, Eva. Jouw vakgebied, waar en hoe raakt dat aan waar we het nu over hebben? En waar en hoe raakt dat ook aan liefde en aan relaties en aan vrouw zijn?
Ja, mooie vraag. Hoe ik dat zie is, als jij als vrouw niet lekker in je vel zit, al is dat door lichamelijke klachten of mentale klachten, dan heeft dat uiteraard effect op je relatie, op je omgeving, hoe jij jezelf voelt als vrouw. En hoe ik dat aanvlieg is eigenlijk altijd eerst zorgen dat de fundamentele basis goed is. Dus in de vorm van voeding, hele praktische dingen, beweging, in hoe je ontspanning zoekt, rust zoekt, maar ook grenzen stelt. En pas dan kom je eigenlijk langzaam bij je ware kern, je identiteit. En dat is voor eigenlijk wie je bent en waar je voor staat. En vanuit daaruit, als je die verbinding met jezelf goed kan maken en snapt wie je bent, dan kun je ook beter verbinding maken met de ander.
Ja.
En je ziet dat eigenlijk al één op één vaak in een relatie doorvloeien. Dus voorheen zouden ze dan heel erg pleasend zijn of dan maar dingen zelf doen. Dat doe ik het wel zelf, weet je wel. En dan dat gemekker onderling. Maar vanaf het moment dat een vrouw daar ook die balans in vindt, wat voor haar dan ook werkt, dan zie je ook gelijk dat die hele relatie en die verhouding in die relatie verandert.
En dus ook de balans, denk ik, in je lichaam.
In je lichaam, ja.
Nou vind ik het een heel interessant thema. Volgens mij kun je even kort door de bocht als man, maar vooral ook als vrouw, je hormonen enorm naar de klote helpen door uit balans te zijn. Door in een ongezonde relatie te zitten. Door ja, gewoon niet helpen, in een niet helpende situatie te zitten. Klopt dat?
Zeker. Ja, zeker. Je merkt dat hormonaal direct. Het is gewoon, eigenlijk is het een soort stressinvalshoek. Zo ja. Mag je het zien. Ja. En ik noem het eigenlijk altijd een energielek. En als je die niet oplost, dan gaat dat gewoon langzaam sudderen en sudderen. Totdat het lichamelijk of mentaal gaat uiten. Maar wel grappig dat je dat zo noemt. Want ik moet net denken aan een podcast die ik met een klant had opgenomen. En toen zei ze ook van, op een gegeven moment zei mijn vriend tijdens het wandelen, ik vind jou echt veel meer een vrouw geworden. Zo van, als je aan jezelf werkt en veel meer voor jezelf zo gaat dragen, dan word je ook weer aantrekkelijker als vrouw. En heb je ook weer die zachtere kanten als vrouw. En dat is zo belangrijk in die relatie ook.
Ja, ja. Ja 100%. En volgens mij, dat vind ik het mooie ook om jou als gast hier ook te hebben. Daarin heb je dus iets, ik noem dat even in de psychologische hoek nodig, maar ook iets in de lichamelijkse hoek. En als je die samenvoegt, dat is goud. Dus je kan niet zonder het lichaam. Ik weet denk ik ook best wel wat af van de Chinese geneeswijze. Ik vind dat mega interessant ook. Het lichaam van disbalans weer terug naar balans. En wat voor magie dat heeft op alle gebieden van je leven.
Ja, ja, ja. Ze zijn gewoon, we denken altijd of het is mentaal of het is fysiek. Maar het werkt gewoon wederzijds met elkaar. Het is je body en je mind. En wat daarin gewoon heel belangrijk is, is ook gewoon als vrouw, als je goed voor jezelf zorg draagt, dan voel je je ook heel veel anders ten opzichte van hoe je eerder was. Dus wat ik vaak zie is dat een vrouw zich heel erg focust op moeten afvallen of om dan weer ook sensueler te zijn naar je partner of zelfverzekerder te zijn. Terwijl eigenlijk is er gewoon dissonantie van binnenuit. En wanneer we dat oplossen, samen met het stuk fundamentele zelfzorg, dus voeding en dergelijke, dan zie je dus ook direct dat zo'n vrouw een vrouw veel zelfverzekerder wordt. En dat hele afvallen eigenlijk niet eens meer een heel belangrijk iets is.
Nee, helemaal mee eens. En volgens mij, juist door wel te kiezen voor afvallen, creëer je nog meer disbalans.
Ja, zeker.
Want je pleegt roofbouw op je lichaam. En
je komt alleen nog maar meer in tekorten.
Precies, ja.
Dan ook letterlijk als figuurlijk, ja.
Ja, ik vind dit zo fascinerend dat je op een gegeven moment kan gaan zien wat heeft deze persoon nodig om dus weer in balans te komen. En ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet. Tegenwoordig wordt er best veel gepusht ook voor mannen moeten alleen maar naar de gym en vrouwen moeten alleen maar gaan dansen. Nou zeg ik niet dat dat niet helpend kan zijn, maar het gaat over de context. Bijvoorbeeld, ik heb heel erg in mijn leven heel erg flexibiliteit in eerste instantie nodig gehad. Dus veel yoga en veel overgave. Om vervolgens merkte ik, oké, en dit heb ik bereikt en nu heb ik kracht nodig. Nu is mijn lichaam klaar, want nogmaals, ik ben heel erg ziek geweest in mijn leven. Als ik toen kracht had toegevoegd, dus nog meer naar de gym, nog meer bouwen eigenlijk. Dat kan niet op een basis die niet stabiel is. Nee. Dus ik heb eerst mijn lichaam, maar ook mijn zijn, heb ik eerst bij elkaar moeten rapen en langzaam moeten opbouwen. En daarin flexibel moeten kunnen zijn om vervolgens te kunnen bouwen. En dat vind ik interessant om dat met mensen te zien. Is dat ook jouw vakgebied dat je gaat kijken van, ja, want je hebt natuurlijk een theoretische achtergrond, maar je wil, de ene persoon kan iets heel anders nodig hebben dan de andere persoon. Ben je het daarmee eens? Is dat ook jouw ervaring?
Zeker. Kijk, waar ik altijd naar kijk bij mijn klanten is, eerst terugbrengen wat je leuk vindt om te doen. En die hele druk van jezelf, die verwachting van jezelf naar beneden te halen. En voor de ene vrouw betekent dat eigenlijk gewoon veel minder doen. Ja. En voor de andere is juist in beweging komen heel belangrijk. En of dat dan kracht gaat zijn, of dansen, of yoga, of wandklimmen, I don't care. You do you, zolang het maar wel iets is wat echt jou, ja, energie geeft en niet kost. Want dan komen we niet verder.
Ja, ja. Ja, wat klopt eigenlijk, hè? Wat klopt bij jou als mens zijn? En,
ja.
Ja, en volgens mij zit dat ook zo in de relatie. En als ik jouw voorbeeld mag gebruiken, hè, volgens mij was het voor jou dus in de relatie minder geven. Waardoor hij in zijn kracht kwam om meer verantwoordelijkheid te kunnen nemen.
Ja.
Maar dat 100%. Gebeurde niet omdat jij te veel gaf.
100%, ja. Moet sowieso wel zeggen, maar misschien denk je daar anders over. Maar ik zie dit over het algemeen bij elke vrouw, dat een vrouw gewoon sneller te veel geeft. En het ontzettend moeilijk vindt om te ontvangen.
Ja, dat kan ik beamen. Dus over het algemeen inderdaad is dat het feminine gaat sneller over die grens en geeft sneller te veel. En er zijn uitzonderingen. Er zijn best veel mannen ook die wat meer feminien zijn. En die komen dan bijvoorbeeld bij mij aan. En ik snap dat wel, omdat ik natuurlijk van oorsprong een veel meer feminine man ben. Hij heeft ook een heel verhaal, ook met mijn vader, et cetera. Maar hè, dus ik ken het. Maar over het algemeen zijn het vaak de vrouwen die dus sneller over een grens laten gaan. Sneller te zorgzaam zijn. Sneller zich verliezen in relaties. En daardoor uit balans raken. Psychisch, lichamelijk, in het leven.
Ja.
Beschadigd raken. En dat is heel verdrietig. Want dat is precies niet wat je nodig hebt als vrouw zijnde.
Nee. Ja, het is echt. Het is bijzonder hoe dat dan werkt. Want het liefst zou je zeggen van, hè, ik draag mij een keer. Maar de reactie van een vrouw is vaak, dan doe ik het zelf wel, dus doe ik nog meer. En daardoor wordt die druk zo dusdanig hoog dat als een man al iets wil proberen, dan is het niet goed en doe ik het zelf wel. En dus het wordt alleen maar krampachtiger en verliest een vrouw eigenlijk nog meer zelf. Ja.
Precies, ik zie dit ontzettend veel. En er zijn twee belangrijke openingen. Enerzijds bij de vrouw om dat minder te gaan doen. Maar anderzijds ook bij de man om daadkrachtig en betrouwbaar te worden. En te leren dat je kan dragen. En dan kan ik hier heel stoer zijn. Ik heb dat bijvoorbeeld echt moeten leren. Als ik mezelf even als voorbeeld gebruik. Ik heb dat echt moeten leren. In mijn huidige relatie nog steeds zijn er soms van die kleine momentjes. Bijvoorbeeld, ik was dit weekend in Italië. En Ik was in een prachtige Italiaanse winkel en er was een prachtige cashmere trui. En ik dacht, hey, wauw. En ik had het idee dat die me goed stond. Maar ik zit niet, het zijn niet mijn beste maanden. Mijn moeder is ernstig ziek, dus dat doet ook iets met dat kleine Dirkje in mij. Dus ik merk gewoon dat mijn angstige, meer onzekere kant meer aanwezig is. En dat kwam ook in die winkel terug. En dan vraag ik wat meer bevestiging om haar. Terwijl zij zoiets heeft van, ja, op een gegeven moment, Dirk, draag jezelf eens. En dat is voor mij weer van, oh ja, wacht even. Ik vraag nu van alles van haar, terwijl dat wil ze helemaal niet geven. En dat hoeft ze ook helemaal niet te geven, want ik mag dat bij mezelf zoeken.
Ja.
En ik denk dat er heel veel mannen zijn die dit zullen herkennen. Er zijn ook heel veel mannen die dit absoluut niet herkennen. Dat zijn meer misschien de masculine mannen. En die mogen dus meer leren van, oh, wacht even, hoe sluit ik aan? En wat is kwetsbaarheid en waar zit dat? En ik denk als je dit doorhebt als man en als vrouw, als je dus doorhebt, wat doe ik? Wat doe ik nu eigenlijk? En waarom doe ik dat? Ja, en als je dat beïnvloedt, dan wordt het leven en relaties zoveel makkelijker.
Ja, ja, zeker. En het is heel mooi, omdat ik hoop dat er ook veel meer mannen naar je podcast gaan luisteren. Ja. Want vrouwen kunnen heel veel werk doen, maar als een man niet veel doet, dan wordt het op een gegeven moment loopt het ook spaak. En dat is eigenlijk heel zonde ook.
Ja, en het moet veilig zijn. Dus bijvoorbeeld, er komen stellen bij mij en dan vindt de vrouw het moeilijk bijvoorbeeld om te openen. Ook bijvoorbeeld in intimiteit, seksualiteit, maar in general om open te zijn. Maar als de man niet helemaal betrouwbaar is, dan werk ik altijd eerst met de man. Dan zeg ik ook gewoon tegen de man, jij zal eerst betrouwbaar moeten worden. En dan zegt hij, ja, maar mijn vrouw. En dan zeg ik, ja, maar zorg dat je eerst betrouwbaar wordt. En dan kun je het gesprek aangaan. Maar zolang jij onvoorspelbaar bent of niet betrouwbaar bent, vraag je iets van de vrouw wat de vrouw sowieso evolutionair gezien zo niet moet doen en ook niet kan doen en tegen de natuur ingaat.
Ja. Ja, dat zeg je mooi.
Ja. En er zijn natuurlijk nuances waarin jij een prachtig, of ja, ik vind het verdrietig voor je dat het zo is gegaan, maar ook een heel mooi voorbeeld, waarin jij dus mocht zeggen, oké, dit is mijn grens.
Ja.
Dus dat is ook waar.
Ja, ik zie het niet eens als heel verdrietig. Ik vind het juist een hele belangrijke les. Omdat het onze relatie zo erg heeft versterkt. En als we dat niet hadden gehad, ja, dan was misschien ook niet alles zo vanzelfsprekend geweest zoals het nu is.
Ja, ja.
Dan hadden we misschien nog op een later moment was de bom gebarst. En misschien was het gat dan nog wel groter. I don't know, maar ja. Ik ben wel heel dankbaar juist dat dat moment is geweest zelfs.
Ja, mooi. Mooi dat je er zo naar kan kijken ook.
En,
En hij ook, als hij hierbij zou zitten, zou hij hetzelfde zeggen?
Zeker. Ja? Ja, zeker weten. Dat weet ik zeker.
Ja.
Ja. Krijg je straks een belletje. Hey, wat heb je gezegd? Nee, ik weet het zeker. Ja.
Ja. En ik zou me ook kunnen voorstellen dat hij nog ook veel meer tot zijn recht komt als man. En dan ben ik heel benieuwd, dat is eigenlijk de vraag. Doe jij daar ook iets in om hem nog meer in zijn kracht te houden en te helpen?
Nou, ik zou dat... ik support hem gewoon heel erg altijd in wat hij doet. Erken hem voor wat hij doet. Maar laat dat ook gewoon bij hem. Dus ik ga hem daar niet in bemoederen of moeten aansturen of iets. Maar als hij iets doet, dan complimenteer ik hem altijd wel daarvoor. Al is het gewoon iets heel simpels van... oh, hij heeft gedacht aan het stofzuigen of hij heeft de afwas gedaan. Dan zeg ik gewoon, oh, wat fijn dat je dat hebt gedaan.
Wist je dat dit de missing link is voor heel veel stellen?
Ik heb het wel volgens mij bij Esther Perel een keertje voorbij zien komen. Ja.
Zo weinig mannen krijgen te horen als ze iets goed doen, als ze iets fijn doen, als ze er leuk uitzien. Als ze, ja. En dat is zo zonde, want daar ligt zo'n enorme kans als vrouw, als jij fijn gedrag van de ander, bijvoorbeeld de man, bevestigt.
Ja.
Dan gaat hij dat alleen maar meer doen. En het is fijn. En dat hoeft echt niet als een mama van... oh, wat doe je dat goed. Maar gewoon als je dat voelt...
ja.
Dan mag je daar dus ook in openen. En als jij als vrouw daar dus in kan openen... want dat is eigenlijk... dus als jij er als vrouw in kan openen... en kan bevestigen... ja, dan gaat een man alleen maar nog meer in zijn rol zitten. En jij als vrouw nog meer gedragen worden. En dat is gewoon een win-win waar iedereen heel gelukkig van wordt.
Ja, dat zie je. Dat ervaar ik ook wel.
Ja.
Ja, het zijn die kleine momenten waarin je gewoon echt eventjes er met elkaar bent. En het is gewoon net een moment in me op dat... soms lig ik gewoon in bed en dan ervaar je gewoon zo dankbaarheid voor de relatie die er is. En alleen al dat uitspreken naar elkaar. Hè, van je bent gewoon zo fijn en ik waardeer het zo erg dat dit er nu is. En ondanks alles wat is gebeurd, we juist zoveel krachtiger staan nu. Dat is gewoon... En je ziet ook dat wederzijds dan ook heel fijn ontvangen wordt.
Ja.
Ja.
Ja, en ik vind dat ook een prachtig voorbeeld van ook niet opgeven. Daar bedoel ik niet mee dat relaties nooit mogen eindigen, maar dat je dus ook ervoor kiest binnen de grenzen om wel voor elkaar, om in principe bij elkaar te blijven.
Ja. Ja, nee, ik nou ben ik sowieso niet zo snelle opgever, maar ik geloof dat je allebei hebt te werken aan die relatie. Dat is ook waarom ik dat in dat stuk zo schreef. Want als je dat niet doet, dan werkt het niet. Maar dan kun je ook niet zeggen van, we hebben het geprobeerd. Dan is het alleen ik heb het geprobeerd.
Ja.
En uiteraard begrijp ik soms ook wel dat vrouwen dan uit elkaar gaan. En dat is dan ook op een gegeven moment als je zelf hebt geprobeerd en het komt niet. Maar het is gewoon wel belangrijk om dat samen te kunnen doen.
Ja.
Dat geeft veel meer een fijn gevoel. En dan kun je ook samen op een vriendelijke manier uit elkaar als het wel zo is. Ja.
Dan heb je alles gegeven.
Ja.
En als je alles gegeven hebt en je hebt er beide alles aan gedaan.
Ja.
En het werkt alsnog niet. Dan neem je hopelijk met heel veel liefde afscheid van elkaar. Want je hebt zo lang samen geweest. Waarom zou je dat verknallen met grote ruzie en verwijten?
Ja. Ik geloof dat stellen gewoon en in het algemeen mensen gewoon veel meer naar elkaar mogen luisteren. Dat daar in essentie ook echt wel een belangrijk component in zit. Ja. Als je niet luistert naar de ander, dan ontstaat er dus een ruzie of discussie. Of uiteindelijk dat je uit elkaar gaat en dan achteraf denkt, waar ging dit nou eigenlijk over? Of nog steeds boos bent op iets wat er echt niet tot toe doet.
Ik schud je de hand. Ja. Ik zou heel graag met je nog willen spreken even over... hoe kan ik dat het beste uitleggen? Misschien kan ik het uitleggen met een voorbeeld. Bijvoorbeeld, ik woon met mijn partner in Parijs... en ik was degene die altijd gewoon met de Flixbus... 20 keer per jaar tussen Parijs en Nederland Flixbuste... Totdat iemand tegen me zei van, ja, maar Dirk, waarom doe je dat? Hoe vind je dat eigenlijk? En dan zei ik, ja, hoofdpijn, ellende, 8,5 uur boemelen, verschrikkelijk, stress. Allerlei lichamelijke klachten die ik daarvan had. Maar, en ik zal het heel verhaal besparen, maar ik was dus heel goed in schaarste leven, in overleven. Dat is wat ik heel veel deed. En los van wat dat met mijn lichamelijke gezondheid deed, wat voor mij normaal was, waar ik later achter kwam dat het niet normaal was, deed dat ook enorm veel in mijn liefdesleven, in mijn business en op al die gebieden. En dat vind ik heel erg interessant. En dat is volgens mij ook helemaal jouw vakgebied, dat je er op een gegeven moment achter komt van, wat doe ik nu eigenlijk en wat doet mijn hormoonbalans daarmee, maar wat doet ook mijn lichaam, hoe reageert mijn lichaam daarop? Want als je dat ene vindt en je beïnvloedt dat, dan dat is goud. Dan, bij mij echt waar, toen deze ene man mij dit liet zien, is voor mij alles veranderd.
Ja.
En dat is het diepe besef van overleving naar leven, naar gewoon toelaten. En ik snap als een luisteraar denkt, ja, Dirk, voor de hand liggen dit en dat. Maar het is niet alleen maar ratio, het is echt. En ik zal je vertellen, ik ben jarenlang consistent naar de gym gegaan, maar er kwam nooit spieropbouw, nooit. Omdat ik het altijd vanuit een hoge cortisol overleven deed. Totdat ik dat ging doorzien. En nu begin ik langzaam ook gewoon spieren te behouden.
Ja. Ja, ik zeg altijd van overleven naar zijn. En het stukje zijn is bewustzijn, is altijd stap 1. Dus je bewust worden van wat je doet en waarom je dat doet. En waar ik dan ook naar kijk is de waarde van jezelf en hoe dat dan schuurt. Maar je ziet, zodra iemand bewust wordt, dan gaat dat balletje in het hele leven rollen. Ja. En dat is wel, ja, dat is heel fascinerend.
Ja. Heb jij zo'n inzicht bij jezelf gehad? Wat voor jou heel veel veranderd heeft?
Ik denk dat het hele leven zo'n inzicht is.
Ja. Wat is de meest impactvolle?
Oeh, goede vraag. Ja, er zijn heel veel. Maar dit is gewoon, je zult dit nu ervaren ook. Maar die popt bij mij altijd op. Omdat het moment dat mijn moeder ziek werd, longkanker, hersentumoren uitgezaaid. Dat was voor mij een soort besef van, want ik was echt een harde werker. En dat is dan het patroon wat ook achter zit, waar ik me bewust van werd. Maar op het moment dat je moeder ziek wordt en je hoort van, hey, je hebt nog niet lang te leven. Ze leeft overigens nog wel.
Wow.
Maar dan besef je opeens van, wat ben ik in godsnaam aan het doen? En waarom doe ik dat? En thank God dat niet iedereen zo'n moment heeft. Maar tegelijkertijd zijn er altijd dit soort momenten in het leven waar het een soort van snapt. Of waar je een soort van, ja, hele harde realiteit krijgt van hoe je het eigenlijk helemaal niet wil. Maar ja, je bent in, en ik zie dat ook wel in gewoon de maatschappelijke invloed. We zijn zo aan het razen en aan het razen en altijd maar beter, meer, groter, mooier. En we staan gewoon niet meer stil bij wat nu is en wat we belangrijk vinden. En ja, dan hebben we dan echt wel zo'n moment nodig. Of een ander moment, zoals een relatiebreuk of ziekte of overlijden. Of ja, een andere hele stressvolle impact als je baan verliezen of burn-out of whatsoever it is. Maar dat zijn helaas wel de harde realiteiten die echt, echt een grote switch maken.
Ja. Ja, super herkenbaar ook. Ik had ook gedeeld wat, ja, mijn moeder is ernstig ziek ook. Gaat ook overlijden, daar hadden we natuurlijk ook even over. En ja, zeer herkenbaar ook. En dat, ik ben ook wel benieuwd, om daar dan toch maar even op door te gaan, nu we het daar zo over hebben. Ik sta ook echt anders in mijn relatie. Ik merk dat ik nog meer van, nou, waar ik meestal mezelf draag, dat leer ik ook altijd mijn klanten. 70% draag je jezelf, 30% zoek je bij de anderen aan behoeftes en zo. Maar ik merk gewoon, ik heb gewoon nodig dat ik voel dat zij er voor mij is. En dat heb ik ook uitgesproken afgelopen weekend in Italië. Van, schat, maar er is een hele moeilijke tijd en ik heb jou gewoon nodig. En
ja,
vroeger zou ik dat niet doen uit angst of wegcijferen, et cetera. Maar nu ga ik er gewoon voor staan. Met ook de overtuiging, ja, als ik dat niet kan hebben, ja, dan, ja, ja. Maar ook in mijn bedrijf dat ik merk van, hey, ja, dit is wat ik doe. Hier sta ik voor. En als mensen erop aangaan, is het oké. Okay. En zo niet, is het ook oké. Okay. Ik ga mezelf niet meer zo aanpassen of meebewegen. Omdat je ziet wat er werkelijk te doen. En voor mij is dat gewoon het feit dat ik met mijn moeder naar de Jumbo loop. met haar hier in mijn arm. En dan hebben we zo'n tas met van die glazen potten erin, die ze dan hebben gegeten afgelopen week. En ik loop dan met haar naar de Jumbo en we hebben gewoon een fijn gesprek.
Ja.
En dat, dat is uiteindelijk het enige wat er dan echt toe doet. En de rest maakt helemaal niet uit.
Nee. En dat is een heel mooi voorbeeld, want we grinniken daar dan bij. Maar in essentie is dat wel wat het ertoe doet. Kijk, uiteindelijk, er zijn zoveel leuke dingen die we er allemaal heen doen. Maar uiteindelijk echt aanwezig kunnen zijn en je moeders arm kunnen voelen en haar aanwezigheid kunnen voelen en dankbaar kunnen zijn dat je met haar daar naartoe kan lopen, dat is veel belangrijker.
Ja.
Ja.
Ja, dat is helemaal waar. En het roept bij mij ook wel op. Dat was de tweede post waar ik op aanging om even een bruggetje te maken. En dat ging om even de moeders ook... dat krijgen we in deze podcast ook niet opgelost natuurlijk. Maar ja, ik ga dat bruggetje toch maken. En dat was de tweede post die ik er tegenkwam van... Ja, dat ging over slow living. Maar dat gaat hier volgens mij over. Dat gaat precies hier over. Maar ik ben benieuwd. Leg jij eens uit hoe jij dat ziet. Wat je daar precies mee bedoelt.
Ja, dit komt eigenlijk vanuit een patroon hard werken. Is de norm. Echt al vanuit vroeger uit. En hard werken om gevalideerd te worden. Eigenwaarde gebaseerd op externe. Altijd maar door. Meer, mooier, groter in de toekomst bezig zijn. Dat is echt het gejaagde, het gehaaste leven. En wat nu is, ik noem dat dus slow living, langzame leven. Is echt ruimte creëren om aanwezig te zijn. En die ruimte is ook nodig om echt aanwezig te kunnen zijn. Als je altijd maar bezig bent met de toekomst, dan ben je niet hier. Dan ben je niet in het nu. En dat is dat duidt eigenlijk ook, dat is vanuit daar ook wel ontstaan. En wat ik in de praktijk zie is dat ik kan bijna wel stellen dat voor elke vrouw is het nodig om langzamer de ochtend te starten en wat meer te kunnen vertragen in het leven om juist te accelereren in dat wat je graag zou willen.
Ja. Om het in balans te houden. Ja. Anders ga je dus uit balans.
Ja.
Ja. En als dan krijg je weer lichamelijke klachten. Ja, op
100%. Ja, dan is het gewoon een overprikkeld zenuwstelsel en alle klachten van dien.
Ja.
Ja. Ja, en we gooien het altijd op stress, maar uiteindelijk is dat het wel dan.
Ja, precies.
We onderschatten de hele stresscomponent enorm.
Ja, en wat gaat het eerst wiebelen? De hormonen?
Ja, en we zien hormonen eigenlijk vaak als een soort van kwaadheid. Maar het zijn, ik zeg altijd, don't shoot the messenger. Hormonen zijn eigenlijk maar boodschappers. Die signaaltjes
maar heel fijn
door...
toch dat we ze hebben, toch?
Ja,
ik denk
fijn.
Dan meteen van, en dan ga ik even vanuit het perspectief man-vrouw. Het is heel fijn dat we hormonen hebben, want daardoor voelen we ook van alles naar elkaar toe. Dat zijn ook de hormonen, toch?
Ja, ook, onder andere. Maar er zijn honderdtal hormonen, dus... Ja, waar hebben we het over? Uiteindelijk, maar een vrouw die ervaart in ieder geval heel vaak van... waarom laat mijn lichaam me in de steek? Mijn hormonen werken niet goed, ze zijn uit balans. Maar uiteindelijk is het... je lichaam probeert je wat te vertellen. En je hormonen boodschappen dat. En als jij kan begrijpen wat dat signaal je probeert te vertellen... en daarop kunt handelen, dan heb je je basisfundament voor het leven.
Dit is interessant. Ik denk dat dit heel veel vrouwen nu al als takeaway mee kunnen nemen.
Zeker.
Ja.
Zeker.
Ja. Ja. Dat slow living, wat doet dat in je relatie?
Ja, ik weet nog dat jij mij berichtte aan de hand van die reel. Maar ik merk dat je veel meer tijd hebt voor elkaar om in de ochtend gewoon eens... Ja, gewoon stil te staan bij hoe wil je dag intentioneel starten. Hoe zit je allebei in je vel? Gewoon even met elkaar te verbinden al bij de start van de dag. Maar ook wat ik voorheen zou hebben gedaan is gewoon druk achter mijn laptopje. En druk sporten en weet je al dat krampachtige. En nu is het ook gewoon, zullen we even gaan wandelen? Of zullen we samen even naar de sportschool gaan? En dan tussentijd een beetje... Nou, ik zou niet zeggen flikvlooien, maar af en toe met jou ouwen of dansen of gekke dingen doen. Dat zou dan niet zijn. Omdat je gewoon zo gehaast bent dat je gewoon alleen maar focust op dat wat je moet doen. En helemaal niet aandacht en tijd voor elkaar hebt.
Ja, de red race eigenlijk.
De red race, ja.
Ook wat ik heel vaak met stellen bespreek, waar bijvoorbeeld intimiteit niet helemaal lekker loopt. Of seksualiteit of beide. Of andere dingen lopen. plan gewoon quality time met elkaar. Ja. Ik kom letterlijk terug uit Italië. Ja, er speelt veel met mijn moeder. Mijn bedrijf gaat heel erg goed. Het is heel erg druk. Judith maakt dikke promotie en heeft een topbaan. En dat is allemaal leuk, allemaal fijn. Maar wat wij heel erg nodig hebben is quality time. En als die quality time er is, dan zie je dat alles weer stroomt. En dan komen we dichter tot elkaar. Ook intimiteit, seksualiteit, maar ook verbinding. En alles is daar dan weer. En nou is het een utopie om dat altijd perfect te houden. Perfectie zou ik niet willen dat mensen dat nastreven. Maar wel om het in balans te houden. Want anders krijg je een disbalans. En dan zie je vaak weer dat bij de man werkt zich dat anders uit als bij een vrouw. En juist dan is de cirkel weer rond. Want dan gaat er weer lichamelijk weer wat veranderen. En dat doet dan weer iets met de balans. En dat doet dan ook weer iets met de relatie. En dan
echt
is de cirkel weer rond.
Een cirkel, ja.
Ja. En dat vind ik dus altijd het fascinerende van ook het lichaam, bewustzijn van je lichaam en dat erbij betrekken. Want dat geeft eigenlijk gewoon aan van, hallo, ga je naar luisteren of niet? Ik zeg altijd van, het leven en het lichaam laat je van alles zien. En als jij daar niet naar luistert, dan maakt het leven of je lichaam een keuze. En dat is altijd kloten.
Ja, ten nadele van jezelf. Ja.
Toch?
Ja, zeker.
Ja.
Ja. Ja.
Hoe kijk je naar de toekomst?
Oh, ja, dat is echt een mooie. Ik ben daar oprecht ook niet zo heel veel mee bezig. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, er zijn twee thema's die ik heel belangrijk vind. Dat is één, een kinderwens. Die is wel echt door juist de verbinding met elkaar te hebben, is ook mijn kinderwens gekomen.
Ik dadelijk wat over vragen.
Ja. Die was er eerder ook niet en dat had ook niet gekund. Ja, praktisch gezien wel waarschijnlijk op papier, maar niet voor mijn gevoel. Ja. En het tweede is dat wij allebei een ander leven zouden willen dan in Nederland. We zien het graag voor ons dat we echt in de bergen zijn. En ja, dat is een thema wat ook speelt. En daarvoor hebben we dan wel een business te bouwen allebei. En een goede, stabiele basis. En dat willen we ook allebei. Dus ja.
Wauw. Nog even terug op dat eerste. Kinderwens, die was er eerst niet, zeg je. Veel vrouwen waarmee ik werk ook twijfelen of dat ze bijvoorbeeld een kind willen. Of de man twijfelt, maar ook bijvoorbeeld de vrouw. Het is een aanname, maar was het zo omdat jij meer in stress zat en omdat de balans tussen jou en jouw partner niet oké was op dat moment, dat ervoor zorgde dat je geen kinderwens had?
Ja, voor mij is dat 100%. En ik was ook jong, maar tegelijkertijd weet ik dat dat zo is, omdat het doet wat met je vertrouwen als de man je niet kan dragen. En ik weet dat onbewuste gedachten van mij waren van, ja, als ik dan een kind heb, dan moet ik ook alles zelf doen. En dan heb ik ook nog een kind. Dat wordt veel te zwaar. En dat zou ook echt te zwaar worden. Dus dat zou ik niet hebben kunnen doen. Waarschijnlijk in overlevingsstand, maar daar had ik gewoon absoluut geen zin in. En ja, het is ook voor je opvoeding. Daar denk je dan natuurlijk ook over na. Je wil ook gewoon dat je eerst je relatie gewoon goed op orde hebt. Want je geeft ook gewoon heel veel door aan je kind anders. Dus ja, daar zit zo'n belangrijke dynamiek onder. En ook gewoon het vrouwelijkheidsstuk. Dat is daar ook een belangrijk onderdeel van, ja.
Je zegt zoiets belangrijks en wat zoveel luisteraars gaan herkennen. Omdat ik het zo vaak hoor, precies wat je nu zegt. En als die dus, en dat vind ik het mooie als je dan als vrouw in dit geval niet direct kiest van wegwezen of de man bekritiseren. Dat is ook wel een beetje wat er ontstaat. Hè? Van, oh, en al die mannen zijn jochies en jij hebt er helemaal niks aan. Ook vriendinnen onder elkaar. Misschien is dat meer in Parijs als in Nederland, maar volgens mij is het precies hetzelfde. Zo van, zo'n beetje neerbuigend naar de man ook. En van, ja, die moeten maar wat harder worden en dit en dat. En terwijl ik denk, ja, zo zwart-wit is het helemaal niet.
Nee.
En want er is toch ook een geweldige opening bij de vrouw. Is er ook, hè? Dus ja, mannen, je moet je shit op orde hebben. Dat zal Thibaut zeggen, waar ik het helemaal mee eens ben. En ja, als vrouw, ben open. En als je merkt van, nee, die balans is niet goed, ga dat bespreken. En ga dat samen aan. Want niemand is perfect. En ik deelde net bijvoorbeeld ook dat ik nog steeds af en toe wat dat kleine jongetje in mij heb. En in mijn optiek maakt je dat geen verkeerde partner. Ik denk dat ik een hele stabiele, gezonde partner voor mijn partner ben.
Ja.
Maar ik ben ook gewoon mens. En natuurlijk moet er een bepaalde basis zijn. Maar word niet te scherp. Ja. We hadden het hiervoor ook al even over, hè? Over scherpte, ook in business. Hè? Maar ook in, nu hebben we het dan over mens zijn. Even op doorgaan, als je dat oké vindt. Ik zie de maatschappij steeds meer die scherpte ingaan. Dus scherpte in business, maar ook scherpte in mens zijn. Maar ook scherpte in die polariteit tussen man en vrouw. Dus de man moet shit op orde hebben en de vrouw moet openen. En als dat niet oké is, dan wegwezen. En dan denk ik, ja, maar zo werkt het niet in het leven. En waar zijn de nuances? Zo, ja. Als we hier naartoe gaan, dan hebben we nooit meer... Als we hier naartoe gaan, zullen we nooit meer geluk ervaren in liefdesrelaties. En dat is gewoon zonde.
Gelukkig hebben we jou, zou ik zeggen. Nou, maar, nee, ja, maar ik hoor wat je zegt. En ik denk, in extremiteiten denken zorgt altijd voor scheiding. Ja. Het is niet either this or either that. Het is echt die samensmelting. En we hebben in, als we het hebben over relationeel, maar in elk gebied hebben we daarin in te mengen. En hier en daar wel, niet per se een concessie, maar wel op elkaar af te stemmen. Ja. En als dat niet gebeurt, ja, dan ga je grote gaten krijgen. En dat zie je ook in de maatschappij, dat die er al zijn.
Ja, en wat doet dat dan met het vrouwelijk lichaam? Weten we daar iets van? Interessante vraag. Heeft een vrouw evolutionair gezien een man nodig? Als je kijkt naar lichamelijke processen en... Weten we dat?
Nou, ik zou zeggen gewoon alleen al het voortplantingssysteem is daar natuurlijk wel op afgestemd. Dus ja, indirect wel. Maar het is niet nodig, maar het is gewoon, het lichaam is zo ingesteld dat we focussen op voortplanten. Dus ja, tuurlijk, daarin is een man nodig of een andere manier van tegenwoordig natuurlijk. Hè? Want ja. Je hebt natuurlijk andere invalshoeken waar je het ook naar vanuit kan bekijken. Maar ik denk wel dat we daarin dat nodig hebben. Alleen waar ik wel van overtuigd ben, is dat het niet meer zo traditioneel hoeft als dat het vroeger was. Waarin de man dan ging jagen en dan elke vrouw bewijs van wou bezwangeren. En het is niet zo zwart-wit natuurlijk. Maar en de vrouw dan een community had die voor haar zorgde. Ja, daar zit natuurlijk wel evolutie in. Maar tegelijkertijd, het voortplantingssysteem is het voortplantingssysteem. Dus ja,
ja.
Daar zijn wel bepaalde behoeftes. Maar... Ja, als een vrouw dat niet doet, is het niet dat ze daardoor ongezonder is of zo.
Oké, ja, ja, precies. Want ik stel hem natuurlijk super scherp. Ja. En de nuances zijn daarin belangrijk. Ja. Maar dat weet de luisteraar wel. Ja. Precies. Zie jij, want jij doet dit al heel lang. Jouw vak uitoefenen sinds 2016. Dus dat is al, nou, ik vind dat lang, 8 jaar. Hè?
Ja, ja.
Dat is mooi. Ik hou van vakmensen. Zie je daarin verandering? Want de maatschappij verandert en vrouwen veranderen en de rol verandert. En daar hebben we het net al een beetje over. Doet dat iets met het lichaam? Zie je daar iets in?
Nou, ik zou niet precies zeggen het lichaam. Ja, er zijn een aantal dingen waar ik aan denk. Enerzijds is er een beweging van mensen die geen kinderen willen krijgen. Daar zie je niet per se lichamelijke uitingen van. Maar wat ik wel zie is als we niet aan die partnerdynamiek, aan onze eigen verbinding werken, dat vrouwen heel vaak al kiezen voor geen kinderen. Omdat ze die vrouwelijkheidsverbinding missen. Ja. Dus dat is iets wat ik zie.
Ja.
En wat ik ook zie is als vrouwen hele high performance kant op gaan, dan zie je dus wel echt gelijk klachten. Dus dan zie je snelle PCOS, dus een uitblijvende cyclus of haaruitval.
Dat
of
is
meer
PCOS,
acne.
Ja. Die afkorting ken ik niet, maar dat zal...
Ja, ja. Dat is een vrouwenklacht.
Okay, ja.
Eigenlijk ik zou niet in... De vrouw die luistert weet dit waarschijnlijk
okay,
wel.
Ja, precies.
Maar het uit in ieder geval in klachten. Ja. En dat zie je wel, met name ook omdat de vrouw dan hoger in cortisol zit en dat leidt tot bepaalde klachten. Dus dat zie je wel, ja. Ja. Maar dat is, ik zou niet, dat zit dan meer in dat de vrouw dan echt alle verantwoordelijkheid wil nemen, zonder dan echt die zorg dragen voor zichzelf. Ja. Ja. Want ik geloof wel dat vrouwen echt nog best wel op een hoog niveau kunnen presteren. Mits de basis goed is, de fundament goed is.
Ja.
Ja.
Mega interessant.
Ja, zeker. Ja.
Mooi is dat. Ik ga een poging doen om deze geweldige podcast samen te vatten. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik nog mijn laatste vraag stellen. Is er iets wat jij zegt van, hey, waar we het vandaag over hebben gehad, dat wil ik de luisteraar echt nog meegeven? En dat kan iets vanuit een eigen ervaring zijn, maar dat kan ook iets vanuit je professie zijn, of waarvan je zegt van, hey, in het kader van waar we het over hebben gehad, dat vind ik echt belangrijk, dat nog.
Ik denk dat we veel hebben gezegd. Woorden hebben uitgewisseld. Ja. Dus ik denk dat daar heel veel in zit. Maar ik denk dat het echt gaat om negeer die signalen niet die je lichaam je geeft. Want het doet meer schade aan je dan je zelf denkt. Zowel aan jezelf als in je omgeving. En daar is het leven gewoon veel te kort voor.
Ja, en dan zou ik hem eigenlijk nog in willen koppen en durf dan ook een gezonde grens te trekken.
Ja.
En te stellen. En dat kan in de relatie zijn, maar het kan in je lichaam zijn of in beide zijn.
Ja.
En ga daar dan ook voor staan.
Ja.
Met alle nuances die daar ook zijn, die je terug kan luisteren in deze podcast. En volgens mij hebben we dan ook meteen een perfecte samenvatting van dit gesprek.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Ik wil je enorm bedanken voor je openheid, voor je eerlijkheid, voor je aanwezigheid en voor jouw pure zijn. Dat is een. Je bent een geweldig goed mens en een ontzettend leuke vrouw. En heel puur. En dat is mooi. Dat is mooi om te zien, om daarmee te connecten.
Dankjewel. En dat voel ik wederzijds ook. Dus ook dank dat ik hier aanwezig mocht zijn vandaag. En voor de fijne interactie samen.
Ja, graag gedaan. En ik wens jullie echt al het beste. Maar daar heb ik heel veel vertrouwen in. Ook, ook een aantal reels van jullie samen gezien. En dan kijk ik daarna en dan denk ik, hé, wat mooi. Dan zie ik gewoon een stel die van elkaar houdt. Die voor elkaar kiezen. En die samen ook echt hun best doen om met elkaar te zijn. Ik zie ook heel veel liefde tussen jullie. En nu ik dit verhaal hoor, kan ik dat nog veel meer plaatsen. En mogen jullie enorm trots zijn op wat jullie samen hebben.
Ja, dat ben ik ook. Mooi. Dat zijn we ook. Dank je wel.
Hey, dank je wel, Eva.
Dank je.
Dankjewel voor het bekijken en of beluisteren van de gehele podcast. Het feit dat jij er nu nog bent, gaat jou enorm verder helpen in jouw relatie of in jouw liefdesleven. Voordat we stoppen, eerst nog even dit. Mocht jij nu herhaaldelijk vastlopen in liefde, in relaties en behoefte hebben aan een persoonlijk en deskundig advies, weet nogmaals dat je gratis met mij een adviesgesprek kan inplannen. Je vindt de link in de beschrijving. In 30 minuten hebben wij alle belemmeringen helder en maken we een plan hoe dat voor eens en voor altijd effectief en positief te beïnvloeden. Mocht je een trouwe luisteraar zijn, ik waardeer enorm als jij de podcast volgt, als je liked, als je shared. En dan hoop ik je bij de volgende weer te zien.